Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 49, het eerste vers. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Het eerste van 49. Handelingen en lezen daaruit het 13e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 52. Daarna zingen wij op Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en onder gaan. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Handelingen 13, vers 26 tot en met 52 is de schriftlezing, waarna we zingen Psalm 72, vers 3 en belijdenis des geloofs doen.
Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem woonden en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des dood vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving zal wederkeren. Heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet konden gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij het zelf verstoot en u zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren. En er geloofden zovelen als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. en ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Nog eenmaal willen we samen het Lucas-evangelie lezen, het 24e, het laatste hoofdstuk. De tekst wordt gevormd door de versen 47 tot en met 49. Lucas 24, vers 47, 48 en 49. En daar lezen wij Gods volk, Gods woord als volgt. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Willen we samen eerst de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Almachtige Koning der Kerk, wij roepen uw grote en heilige naam aan. Nu we hier als gemeente voor de tweede maal bijeen zijn of thuis verbonden zijn met deze kerkdienst, waar we gereed staan, Heere, om uw heilig en onfeilbaar woord te openen. Uw dienaar heeft zich voorbereid op de verkondiging. De gemeente heeft zich voorbereid op het horen naar de verkondiging. En Heere, doe ons verstaan hoe belangrijk dat dit middel is dat u hebt afgezonderd. Dat het door de dwaasheid der prediking is dat u zalig maakt, degene die geloven. Wat een hoge roeping is dat allereerst voor de prediker zelf. De opdracht meegekregen om in uw naam te prediken. Dat u er uw goedkeuring aan kunt geven, Heere Jezus, zoals het gezegd wordt. Dat u erachter kunt staan wat er gezegd wordt. Al de raad Gods, wet en evangelie, bekering en vergeving der zonden. En als we die hoge roeping en die zware lasten eens op ons voelen, dan kan een mens ervoor terugschrikken. Zeker gezien de verantwoordelijkheid die daarop rust. En dat u als de zender ook eenmaal diegene bent die uw knechten ter verantwoording roept. Zoals u dat al tegen de oude profeet Ezechiël zei, ik zal het bloed van uw handen eisen. Dan kan een mens ervoor terugdeinzen en zeggen, Heere, zend een ander. Wilt u geven, Heere, dat die ernst en die zaken die aan de prediking van uw woord verbonden zijn, ook door de prediker gevoeld mogen worden. Opdat hij in betoning van geest en van kracht, als zondaar onder de zondaren, als stervende onder stervenden, de woorden van bekering en van vergeving der zonden mag verkondigen. In uw naam, dat is ook met het gezag van die naam. In de overtuiging dat u erachter staat, dat het uw woord is dat gepredikt wordt. En ook in de verwachting dat u er wonderen mee gaat doen. Want heren, zo hebben we het ook net gezongen uit de psalm. Dat zolang als er de zon zal zijn en als er de maan zal zijn, zolang het nageslacht er zal zijn, zult u dat woord algelukkend laten voortgaan. Zal er altijd een geslacht zijn dat u de Heere gaat vrezen. Dat mag tot bemoediging zijn ook te midden van deze tijden waarin er zoveel afval is, waarin er zoveel is dat de kerk afbreuk doet, waarin de wereld zich breed maakt in valse godsdiensten als de islam of het atheïsme of andere levensbeschouwingen. Maar Heere, u als de grote paasvorst staat toch achter deze opdracht. Om onder al de volken de bekering en de vergeving der zonden te prediken. Om als heraut de bazuinende mond te zetten. En dat hij geen vals geluid laat horen. Heere, bedien uw knecht dan vanuit uw volheid met de geest der genade en der gebeden. En Heere, geef dat het ook in de gemeente zo mag zijn. Dat we ook met die verwachting mogen zijn opgekomen naar uw huis. Omdat het uw woord is. Geen mensenwoord. Maar uw woord, het woord van de opgestane paasvorst. Die de dood gedood heeft. In zijn drievoudige kracht. Niet alleen de lichamelijke dood hebt overwonnen. Daarin dat u opgestaan bent uit de doden en het graf geopend hebt. En een onvergankelijk leven aan het licht hebt gebracht. Maar ook de geestelijke dood, die barre toestand tussen ons en tussen u. Waar wij dood zijn door misdaden en zonden. Waar wij buiten u en zonder u leven van nature. En waar we zelfs in wandelen doende de wil des vleeses en der gedachten. Maar Heere, zend dan uw geest, uw licht, uw waarheid, opdat die ons in die doodstaat opzoekt. Vanuit de paaskracht, van de opstandingskracht. Die in de kracht zelfs meerder is dan de scheppingskracht in Genesis 1 en 2. Maar waar de wedergeboorte plaatsvindt, daar is nog een krachtiger werk nodig. En Heere, dat hebt u bewerkt als paaskoning. En ook uiteindelijk om die eeuwige dood te niet te doen. U hebt de duivel en de hel overwonnen. De sleutels hebt u daarvan. En Heere, omdat u dan de opdrachtgever bent en omdat u dan die belofte schenkt, daarom mag een mens die in zichzelf hopeloos en hulpeloos is, die zelfs geen goede gedachte van u kan voortbrengen, die mag toch hoop hebben dat die prediking van bekering en geloof en vergeving der zonden zijn uitwerking zal hebben. Dat mag een machtige pleitgrond zijn. Heere, dat we ons niet te snel zullen verschuilen achter de onmogelijkheid en achter de onmacht. Maar dat we werkzaam zullen mogen worden of zijn met die beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Heere, laat dat woord zo zijn werking mogen doen. U hebt het toen al in de diepte van de schriften laten verkondigen. Ook dat stond geschreven. Dat ook dat moest gebeuren. Dat de einde der aarde die boodschap moesten horen dat u God bent. En dat die einde der aarde alle volken zich tot u mogen wenden om behouden te worden. En dat dat in het Nieuwe Testament is onderstreept geworden. En dat u uw discipelen hebt uitgezonden tot alle volken en alle creaturen. Met die boodschap dat er bekering en vergeving niet alleen nodig is, maar ook mogelijk. Heere, laat het ook nu, vandaag in de 21ste eeuw, gezien mogen worden dat dat woord niet ledig tot u wederkeert. Maar dat u ermee doet wat u behaagt. Dat u het voorspoedig doet zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. En zo bidden wij u, Heere, voor de evangelisten. Hier in Nederland, in België en op zoveel plaatsen in deze wereld waar ze uitgaan met dat evangelie van vrije genade. De boodschap die verkondigd wordt op de zendingsvelden. Daar waar vaak zo geploegd moet worden op rotsen, waar tegen alle vijandschap in uw levendmakende woord gepredikt mag worden. Maar ook daar waar uw volk Israël onder de evangeliebediening zit. U hebt uw discipelen de opdracht gegeven om te beginnen bij Jeruzalem. En Heren, doe ons ook in de prediking verstaan waarom dat er staat. En wat het wonder daarvan is. En dat die prediking ook daar nog steeds moet geschieden in de verwachting, in de hoop dat gij dat deksel van hun aangezicht doet wegnemen. En dat het Israël ook in dit 21ste eeuw tot geloof en bekering komt. We bidden u voor de vervolgde kerk, voor allen die vanwege de belijdenis van uw naam lijden moeten. Houdt u ze staande, Heer, en laat ook daar de kracht van dit evangeliewoord gevoeld mogen worden. En wilt u daar ook van vervolgers nog volgelingen maken? We bidden u, Heer, voor deze wereld in nood, voor de schepping die als in barensnood zucht. Ontfermt u zich, Heer, over al die mensen en volken die lijden vanwege het natuurgeweld, maar ook vanwege oorlogsgeweld, vanwege wat mensen elkaar aandoen. Dag in dag uit horen wij de ellende en het bloed vergieten. Heere, wilt u toch dat koninkrijk van vrede en genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, kracht verlenen, dat het door mag breken. En dat het gezien mag worden dat de boog aan tweeën gebroken wordt en de spies aan stukken geslagen wordt. Dat alles door de vrede zal mogen bloeien. Heere, dat mag toch van u gesmeekt worden, of dat gij dat koninkrijk wil doen komen. Ook in onze kerken, waar we heel in het bijzonder dan ook voor mogen bidden, aanstaande dinsdag, dan zal de synode vergaderen. Naar de verwachting is om die synode af te sluiten. En heren, dan is er voor de kerken geen bescherming meer van een meerdere vergadering. De agenda kan niet afgewerkt worden. En wat moeten we dan? Heren, dat is bij u bekend. U leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Dat hebt u toen gedaan. Uit Egypteland, door de Rode Zee en door de woestijn naar het beloofde land. En dat bent u zichzelf nog verplicht. Want u zult niet toestaan dat de poorten der hel uw gemeente zullen overweldigen. Heere, laat dan dat ook mogen gezien worden in de wijze waarop dat u in onze kerken toch nog de waarheid van uw woord bewaart en bewaakt. En schenkt u daartoe ook het moderame, alles wat nodig is om de kerken dat woord te doen laten behouden. Dat op zoveel manieren niet veilig meer is. Zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ook hen leiden. Gedenk de afgevaardigden, gedenk onze kerken. We hebben geen rechten, heren, we kunnen u niet wijzen op onze verdiensten. Maar er is toch genade, door u verkondigd en door u betoond in de zending van uw Zoon. En hij heeft alles verworven. Hij is tot wijsheid geschonken aan hen die geen wijsheid hebben. Hij is tot rechtvaardiging geschonken aan hen die geen gerechtigheid bezitten. En tot heiligmaking aan hen die zo onrein door het leven gaan. Ja, zelfs tot een volkomen verlossing. Heren, daar hopen wij op, daar wachten wij op, dat u dat werk ter hand zult nemen. Zie dan op ons in uw genade neer, heren, in de omstandigheden waarin we zijn, die we ook meegenomen hebben, de kerk weer in. Doe ze een ogenblik naar de achtergrond verdwijnen, heren, als ook in een dienst van nabetrachting en dankzegging uw woord wordt geopend. En lijnen zullen worden getrokken vanuit deze tekstwoorden naar de verschillende mensen, de verschillende toestanden, wat betekenis dat het kan hebben en moet hebben ook, als het weer gaat om hoe we het leven in moeten nadat de dis des verbonds heeft aangericht gestaan. Heren, wij zien op u als zondaren, als verlorenen, als zwakken, als mensen die vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde, die soms geen weerstand kunnen bieden, geen wapens hebben in de strijd, geen geweer tegen al die vijanden. Heren, hoor onze gebeden dan, niet om ons, maar uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 45, de versen 1, 2 en 3. 45 vers 1, mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. De tweede gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. En de derde, uw pijlen, fel van uw boog gedreven. En zijn scherpen doen gehele volken beven. 1, 2 en 3 van Psalm 45. En ondertussen krijgt u weer gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Het vijfde van 86 zingen wij straks na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, in de tekst die we beluisteren vanmiddag, daar horen wij de opdracht van de Heer Jezus aan zijn discipelen, dat hij zegt dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving der zonden. Heel letterlijk zegt de Heer Jezus dat in zijn naam zij heraut moeten zijn. Dus hij stelt ze aan als een gezant. In mijn naam moeten jullie heraut zijn. Ik zend jullie als een gezant, een ambassadeur. En een heraut, dat is een woord dat is vooral uit vroegere tijden. Een heraut, jongens en meisjes, wat was dat voor iemand? Dat was iemand die door de koning of door de regering werd gezonden om een boodschap van de koning of de regering in heel het land bekend te maken. Een koning had honderden van die gezanten, van die herauten. Er was geen televisie, er was geen internet, er waren geen mobieltjes. Er was op geen enkele manier een mogelijkheid om het volk te laten weten wat de koning, wat de regering van hen wilde weten of van hen wilde hebben. Dus dan kwam zo'n heraut, meestal op een paard, en hij had een trompet bij zich. En dan ging hij naar een openbare plaats, naar een marktplein bijvoorbeeld. En dan blies hij op die trompet, op die bazuin, zodat het volk daar naar die marktplaats zou komen. En dan las hij de boodschap voor wat die koning of wat de regering hem had opgedragen. In de naam van de koning, zo begon dan zo'n heraut, kondig ik u af dat er een belastingverhoging kwam, of dat die koning zelf op bezoek zou komen, of wat het ook was, maar hij moest in de naam van de koning dus spreken. En dat zegt de Heer Jezus nou tegen zijn discipelen, ze worden hier apostelen. Apostelen, letterlijk betekent dat woord gezondenen. Ze worden een heraut, ze worden een gezant. Hij zegt, in mijn naam moeten jullie heraut zijn. Prediken. En zo zien we in deze woorden hoe de Heer Jezus in het midden van zijn discipelen zijn laatste bevelen geeft. Jezus in het midden van zijn discipelen, drie gedachten, zijn bevel aan hen, dat is vers 47, in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem, zijn beschrijving van hen, gij zijt getuigen van deze dingen, vers 48, en zijn belofte voor hen. Vers 49, ik zend de belofte mijns vaders op u. Dus dat begint allemaal met een B, jongens en meisjes, dan kun je het makkelijk onthouden. Zijn bevel, zijn beschrijving en zijn belofte. Vanochtend zagen we in de prediking en aan de tafel dat de Heer Jezus in het midden van zijn discipelen stond, die bevreesd waren, die achter gesloten deuren zaten, die ook hun hart op slot hadden gedaan, die niet ontvankelijk waren voor die blijde boodschap dat Jezus leeft. Ze deden de woorden van de vrouwen af als ijdel geklap, vrouwenpraat. Ze hebben het niet geloofd wat Simon vertelde, dat hij de opgestane Christus had gezien, of hoe die twee Emmausgangers hen hadden ontmoet op de weg. Jezus zelf moest bij hen komen. Alleen hij kon dat ongeloof wegnemen en hun vrees en hun droefheid veranderen in blijdschap. Hij heeft zijn ogen geopend door hen zijn handen en zijn voeten te laten zien, door hen hem aan te laten raken. Ik ben het zelf. Allerlei bewijzen brengt de Heer Jezus hier aan het licht die laten zien. Hij is lichamelijk opgestaan. Het is niet alleen maar een geest die in de gedachten van de discipelen voortleeft zoals de moderne theologie wil. Nee, de werkelijkheid van de opstanding. Paulus zegt dat is zelfs de hoeksteen van het christelijk geloof. Als hij niet opgestaan is, niet vleeselijk, werkelijk opgestaan, dan is heel ons geloof ijdel, leeg. En daarom onderstreept de Heer Jezus het telkens weer, zie toch, voel het maar. En hij bracht eten in zijn mond, hij at de honing en de vis voor hun ogen op, zodat ze wisten, dit is geen geest, hij is werkelijk opgestaan. Hij opende ook nog hun hart, hun verstand, dat ze de schriften verstonden. Zodat ze op elke bladzijde zagen van Mozes, de profeten en de psalmen, dat Jezus Christus moest lijden. En moest sterven. En moest opstaan. Wel nu ze dus overtuigd zijn. En nu ze verblijd zijn dat ze de Here gezien hebben. Zoals dat in Johannes staat. Nu gaat de Heer Jezus verder. En hij roept hen dus zoals gezegd tot herauten. Tot gezanten. Hij als de grote zender gaat zijn discipelen, zijn apostelen uitzenden. En hij bepaalt wat ze moeten gaan zeggen. Hij bepaalt hoe ze het moeten gaan zeggen, als getuigen. Hij bepaalt waar ze het moeten zeggen. Al de volken moeten het horen en jullie moeten beginnen bij Jeruzalem. Hij geeft ze die opdracht mee. En ook dat is weer een aspect, gemeente, waarin de Heer Jezus uit de schriften kan putten. Als hij over zijn lijden en sterven en opstanding spreekt, dan zegt hij in vers 46, alzo is er geschreven. Maar dat geldt ook voor vers 47. Alzo is er geschreven, dat in zijn naam gepredikt moet worden de bekering en de vergeving der zonden. En dat dat aan alle volken moet gebeuren. En dan kan de Heer Jezus bijvoorbeeld wijzen op Jesaja 45. Waar de Heer bij monden van de profeet zegt. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Al die volken. Waar Jezus het hierover heeft. Daarbij kan hij terugwijzen naar de schriften. Alzo is er geschreven. Ook dat is dus in de schriften aangewezen. Ook dat kan de Heer Jezus dus hier noemen. De prediking moet gebeuren. En zal ook gebeuren. Dat is de belofte, dat is de opdracht in het Oude Testament. Dat wordt ook in het Nieuwe Testament voortgezet. En dat kan niemand tegenhouden. Net zo min als iemand kon tegenhouden dat Jezus moest lijden en sterven en opstaan. Wat de Joden ook hebben geprobeerd. Hoezeer de Romeinen ook een wacht voor het graf hebben gezet. Niemand kon het tegenhouden, want er was geschreven. En dat zou vervuld worden. Het welbehagen zal al gelukkend voortgaan. En dat geldt ook voor de prediking van het woord. Wat er ook tegenop komt. Hoe de wereld zich ook verzet en breed maakt. Hoe de wereld ook trekt en zuigt. Wat de islam ook aan bloedvergieten onder christenen teweeg brengt of de hindoes, er zal gepredikt worden. En het zal gevolgen hebben. Daar kan ook zelfs het atheïsme niks aan doen. En dan moeten ze dus in de prediking dat woord meenemen. Matthew Henry zegt bij deze tekst, als de discipelen, als de apostelen, als gezanten de wereld ingaan, dan moeten ze hun Bijbel meenemen. Mozes en de profeten en de psalmen en breder nog het hele Nieuwe Testament mogen de dienaren van het woord meenemen, moeten ze prediken. En dat moet gebeuren, zo zegt Jezus, in zijn naam. In zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Als er gepredikt wordt, dan moet Hij gepredikt worden. In zijn naam, dat wil allereerst zeggen, Christus zelf moet in het middelpunt staan. Zoals de apostel Paulus dat deed onder de Galaten, dat hij zegt, ik heb Jezus Christus onder u geschilderd, gekruisigd zijnde. Hij heeft hem in de prediking uitgebeeld, uitgeschilderd, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Dat Jezus inderdaad moest lijden. En waarom dus dat nodig was. Dat Jezus moest lijden. En als Jezus verkondigd wordt, dan moet niet alleen die naam verkondigd worden, maar dan moet ook dat voorbereidende werk van de Heilige Geest gepredikt worden. Hoe een mens ertoe komt om in die naam te gaan geloven. De weg van de bekering. De weg van de wedergeboorte. Want zonder wedergeboorte kan niemand de Heer Jezus zien. Kan niemand het Koninkrijk Gods zien. Tegen de achtergrond van de zonde en van de schuld moet de Heer Jezus Christus in de noodzakelijkheid van zijn lijden en zijn sterven gepredikt worden. Waarom het nodig was. Dat mag niet verzwegen worden als zijn naam gepredikt wordt. Dan moet de weg naar hem toe, de toeleidende weg zo u wilt, gepredikt worden. Hoe dat de Heilige Geest een mens voorbereidt, plaatsmaakt voor die blijde boodschap. Dat hij moest lijden. In zijn naam. Christus zelf moet verkondigd worden. En het tweede aspect van in zijn naam, dat betekent ook dat hij zelf achter die boodschap en achter die boodschapper staat. Hij zendt ze. Ze zijn gezanten van Christus wegen, zoals Paulus zichzelf ook noemt. Zo ben ik dan een gezant van Christus wegen, een gezonden, een heraut. In de naam van deze koning verkondig ik u bekering en vergeving der zonden. En dan staat hij er ook achter. Als er in zijn naam gepredikt moet worden, de bekering, dan wordt er eigenlijk iets onmogelijks gepredikt. Het bevel klinkt, bekeert u. Maar niemand is bij machte zich te bekeren. Want de mens zoals hij is van nature, zo zegt Paulus, is dood door de misdaden en door de zonde. Ligt machteloos gebonden in zijn geestelijke doodstaat. Maar de paasvorst, hij geeft hier die opdracht aan zijn discipelen. Hij die de dood heeft overwonnen in zijn meest drievoudige kracht. Niet alleen dus die lichamelijke dood, dat hij zelf uit de doden is verrezen. De lichamelijke dood overwonnen heeft. Toen hij daar lag in de krachten, in de macht van de zonde. Zijn bloed was tot stilstand gekomen, zijn hart klopte niet meer. Zijn ogen waren gebroken, er was geen kracht meer in zijn lichaam. Maar hij overwon die dood. Toen de Vader hem tot leven wekte. Toen kwam ook door de eigen kracht van Christus er beweging in zijn lichaam. Zijn hart dat dood was, dat ging weer kloppen. Zijn bloed dat stil stond, dat ging weer stromen. Zijn longen vulden zich weer met zuurstof. En dat bewegingloze lichaam dat werd warm, dat werd levend, dat ging bewegen, dat stond op. Maar ook die geestelijke dood, die barre scheiding tussen God en mens, waardoor die mens inderdaad dood is voor God, dat wil zeggen zonder God leeft, met de rug naar God toe leeft. Christus heeft die geestelijke doodstaat overwonnen. Hij heeft dat leven, de wedergeboorte, de levendmaking door zijn geest verworven en hij maakt dat die geest ook inderdaad tot leven wekt, geestelijk levend maakt. En het is ook die paasvorst die de kracht heeft om de eeuwige dood te doden. Die de grote mensenmoordenaar, de duivel, heeft overwonnen. Die de sleutels van de hel heeft. Hij geeft de opdracht. De paasvorst, de overwinnaar van de dood in al zijn verschrikkelijkheid. En aan wie geeft hij dat bevel? Nou, dat zijn mensen die in zichzelf niks voorstellen. Ten eerste al heel eenvoudige mensen. De meeste waren vissers. Straks dan verbazen de mensen zich erover dat ze op de Pinksterdag in al die verschillende talen het woord van God verkondigen. En dan zeggen ze, zijn deze niet alle Galileërs? Eenvoudige mensen, ongeletterd, ongeleerd, hoe kunnen ze nou de woorden Gods verkondigen in al die talen? Het zijn mensen die in zichzelf ook geen kracht hebben. Een ongelovige Thomas. Een dwaze Petrus. Een bange Levi en ga ze allemaal maar na. Hen roept hij tot herauten. De kracht ligt niet in die boodschappers. Niet in Thomas, niet in Petrus, niet in Levi of wie dan ook anders. Maar de kracht ligt in die boodschap zelf. En in de opdrachtgever van die boodschap. Die er dus achter staat, want dat gebeurt in zijn naam. En die naam, die verleent kracht aan de woorden die zij spreken. Daar liggen de beloften uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld uit Psalm 72. Dat zolang als er de zon is, de naam van Christus zal worden voortgeplant. Van kind tot kind. En zij zullen in hem gezegend worden. Daar ligt de kracht van deze paasvorst in. Zij zullen in hem gezegend worden. En die zegen, dat ligt niet in de vurigheid van Petrus waarmee hij op de Pinksterdag daar aan het verkondigen is. Dat ligt niet in de welsprekendheid van een Johannes, hoe hij kan spreken over de liefde. Dat ligt niet in de ingetogenheid van iemand als Thomas, of in de grote geleerdheid van iemand als Paulus. Daar ligt dat geheim allemaal niet in. Als de prediking vrucht krijgt, gemeente, dan ligt dat niet aan de gaven en ook niet aan het gebrek aan gaven van de prediker. Dan is dat niet omdat hij zo'n aardige man is of wat dan ook. Gemeente, als wij om die reden een prediker nawandelen en zijn preken beluisteren, omdat hij nu eenmaal zo prachtig kan preken, dan zal daar weinig of geen zegen op volgen. Want het gaat niet om de prediker. Het gaat niet om zijn gaven of om de welsprekendheid of de manier waarop hij het doet of wat hij uitstraalt of denken dat hij uitstraalt. Het is ook maar een mannetje. We kijken soms veel te hoog tegen de dominees op. Alsof het heiligen zullen zijn. Het zouden ze wel moeten zijn overigens. Maar het ligt in de boodschap. Het ligt in de kracht van de naam. En niet in de prediker. Het gaat om hem die achter de prediking staat. In zijn naam gepredikt worden, herauwd zijn. Ik verkondig u in de naam van Jezus Christus. En dat moet die herauwd natuurlijk allereerst zelf weten. Daar moet hij zelf van overtuigd zijn. Wat ik zeg, daar moet Jezus achter kunnen staan. En terwijl ik dat zeg, gemeente, deins ik eigenlijk wat terug. Want wie kan dat zeggen? Als je die hoge roeping eens verstaat en die zware verantwoording op je af ziet komen, in zijn naam prediken. Hij moet erachter kunnen staan. Paulus deinsde ervoor terug. Die zei, wij kennen maar ten dele. Wij profeteren maar ten dele. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat kan een prediker wel eens doen terugdeinzen voor deze hoge roeping. Iemand als Luther die zei, ik zou veel liever mijnwerker zijn. En jongens en meisjes, mijnwerkers, dat was in die tijd een heel slecht beroep. Die mensen leefden niet lang, die waren dag en nacht bezig in dat stof. Ik zou veel liever mijnwerker zijn dan prediker, zei Luther bij tijden. Het waren ook wel eens andere tijden dat hij zei, al zou ik de keizer van Duitsland mogen zijn, laat mij alstublieft maar prediken. Maar er waren ook de tijden dat hij terugdeinst en dat hij zegt, die last en die hoge roeping, het is mij wel eens te zwaar. Gezant van Christus wegen te zijn. In zijn naam te moeten prediken. Ervan overtuigd te zijn dat je zijn woord predikt. Naar je eigen vermogen. ook naar je eigen gaven en de manier waarop je zelf daar zicht op hebt gekregen, maar toch die raad Gods verkondigen. De bekering en de vergeving der zonden. En dat op zo'n manier dat je dan als een Heroudus in zijn naam preekt en dat je die boodschap aan het hart legt. Dat wil zeggen dat het geen vrijblijvende boodschap is. En dat blijkt ook wel uit de inhoud van die opdracht. We zijn nog steeds in dat eerste punt, het bevel, dat zal wel het meeste aan tijd met ons van ons vragen. In zijn naam gepredikt worden. En dan komen we bij de inhoud van die boodschap. Bekering en vergeving der zonden. Bekering en vergeving der zonden. Waarom staat hier niet dat gewoon het woord moet gepredikt worden? Of waarom staat hier niet dat de Bijbel verklaard moet worden? Of... Nou, hier geeft de Heer Jezus als het ware een samenvatting van de hele Bijbelse boodschap. Hier laat de Heer Jezus twee elementen zien die in elke preek eigenlijk toch wel aan de orde moeten komen. Het kan zijn dat in de ene preek de ene element meer aan de orde komt dan in de andere preek het andere element. Maar deze twee zaken dienen de prediking wel te kenmerken. De bekering en ook de vergeving der zonden. Daar zit eigenlijk alles wel in. Daar kun je natuurlijk ook weer op verschillende manieren over preken. Je kunt heel sterk over de noodzaak van de bekering en de vergeving spreken. Dat het dus echt noodzakelijk is. Dat er zonder bekering geen leven is. En dat niemand buiten de vergeving der zonde kan. Je kan heel sterk op de mogelijkheid de nadruk leggen dat het inderdaad niet alleen noodzakelijk is, maar ook mogelijk. Bekering is niet onmogelijk. Vergeving der zonden is niet onmogelijk. Je kan de nadruk leggen op de inhoud van de bekering. Wat is dan bekering? Hoe gaat dat in het werk? Wat is de bevinding van Gods kerk in dat bekeringsproces? En wie beleeft dat nu, de vergeving der zonden? Ik zei vanochtend al, die verwarring die er ook kan ontstaan, ook over dat tweede element in de zelfbeproeving. Slechts weinigen weten ervan wat het betekent dat je verzonden vergeven zijn. De kennis is vaak beperkt tot de belofte van de vergeving van zonden en niet tot de bewuste vrijspraak in je geweten. Maar allerlei mogelijkheden dus om die bekering en die vergeving der zonden vanuit de schrift, vanuit de teksten, vanuit de psalmen, vanuit de geschiedenissen te verkondigen. Maar hier staat het voornamelijk als een bevel. Want een heroud moet bevelen. Het bevel komt. Zoals de herauten voor de wagen van Jozef uitgingen in Egypte en die moesten roepen: knielt! Zo moeten de herauten uitgaan. Met het bevel van bekering en geloof. Er moet niet een wens uitgeuit worden. Ik hoop maar dat de Heer u nog eens zal willen bekeren. En vraag maar veel om waarachtige bekering. Natuurlijk. Ook dat element is er. Maar hier staat het in de bevelende vorm. Bekeert u. En dan ook de ernst daarin laten meeklinken. Zoals de profeet Ezechiël dat bijvoorbeeld doet. Bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Als je je niet bekeert. Als je je niet omdraait. Als je niet tot inkeer komt zoals die verloren zoon. Als je niet je zonde en vervloeking bedenkt. Zoals dat in het avondmaalformulier staat. En jezelf voor God verootmoedigt. Als je je niet afkeert van de zonde. Als je niet de wereld verlaat. En je oude natuur niet wil doden. Als je niet terugkeert tot God. Als je niet in een nieuw godzalig leven wil wandelen, dan zul je sterven. En gemeente, die prediking van de bekering, dat is dus geen verzinsel van de reformatoren. Dat is niet een idee geweest van de nadere reformatoren, of van de Puritijnen, of van de ledeboerianen, die daar de nadruk nou eens op wilden leggen. Nee, dit is een hoge opdracht van de levensvorst. Hij geeft ze de opdracht mee, zijn gezanten, om te prediken de bekering. En dat met ernst. En Paulus heeft dat begrepen. Want als hij in 2 Korinthe 5 zichzelf gaat beschrijven en zijn hoge opdracht gestalte geeft, dan zegt hij: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Herauten. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Daar hoort u die overtuiging in de woorden van de apostel. In zijn naam. In de naam van Jezus Christus als een gezant. En dan niet alleen het bevel, maar ook het gebed. Dat durft Paulus hier te zeggen. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, in de naam van Christus. Laat u met God verzoenen. Zo krijgt deze opdracht inhoud, gemeente. Zo zien we dat in het leven van de apostel Paulus, in de prediking van de apostel Paulus, gestalte krijgen. In zijn naam, als gezant van Christus wegen, op de knieën gaan en de mensen roepen tot bekering. En Matthew Henry die zegt, ook weer bij deze tekst: als de Heer Jezus zijn apostelen uitzendt, zijn gezanten uitzendt met deze opdracht, dan verwacht Christus ook dat de geroepenen zich bekeren. Dat verwacht God. Matthew Henry zelfs, dat eist God. Wij kunnen worstelen natuurlijk met de vraag van: maar mag ik wel en kan ik wel en is het wel voor mij enzovoorts. Maar als we nou eens heel eenzijdig, gemeente, de nadruk leggen op dat bevel, als dat nou werkelijk zo is, als God beveelt, als Hij eist, als Hij zegt knielt, als Hij zegt keer om, dan mag God verwachten dat die geroepenen daar ook gevolg aan geven. En dan mogen die geroepenen in dat bevel tegelijkertijd ook de toestemming in horen dat ze mogen komen. Op het bevel van Hem. Heer, u hebt het toch gezegd, bekeert u. Dat dan pleitgrond mag worden in dat komen met smeken en geween. Heren, hier staat het. In dat bevel ligt toch ook de toestemming opgesloten en de mogelijkheid opgesloten. En gemeente, als we ook eens wat lijnen proberen te trekken vanuit het avondmaal, na betrachting vanmiddag, laat het nou allereerst eens mogen wijzen op dat bevel. Wij allemaal leven onder dat bevel, onder die opdracht van de bekering. Bekeert u, zegt God. Keer weder tot mij. Dat eist Hij. En als wij nou vanochtend in de kerk geweest zijn, en we hebben onbekeerd hier in de kerk gezeten, en we hebben onbekeerd dat avondmaal gade geslagen, dan komt er ook vanuit die tafel de oproep: bekeert u toch. Als je nou, denk even aan de prediking op de Hemelvaarsdag. Zijn we begonnen met die vraag aan elkaar te stellen. Kunnen we nou voor God verschijnen? Kan ik voor God verschijnen? Christus verscheen in de hemel, zo zegt Hebreeën 9. Maar kunnen wij voor God verschijnen? En wat nou nodig is om getroost en gegrond avondmaal te kunnen houden, dat is net zo nodig om voor God te verschijnen. En andersom. Als we niet voor God kunnen verschijnen, als we buiten Christus en buiten zijn bloed staan, kunnen we geen avondmaal vieren, maar kunnen we ook niet sterven. En als dat dan nog zo is, dan komt er ook vanuit de bediening van vanochtend de dringende oproep. Bekeert u. Dan moet je niet denken van nou, we hebben het weer gehad. Dat avondmaal. Die dienst die duurt veel te lang enzovoort. Het is weer gebeurd. Heel onverschillig weer doorgaan alsof er geen avondmaal gevierd is. Je kunt het ook heel godsdienstig doen dat je denkt, nou, het was weer ernstig. Of het is weer goed onder woorden gebracht, of misschien niet. En weer doorgaan met je leven. Zo mag je toch niet met de prediking omgaan. Zo mag je toch niet met dat bevel van bekering omgaan. Kan ook zijn dat het nood is. Dat je vanochtend in de bank zat. En dat je voelde, dat heb ik nodig. De bekering en de vergeving van zonde. En dat je misschien vanuit de nevels heen de dingen wel ziet liggen, maar dat je er niet bij kunt komen. Bekommerd vanwege je zonde. De overlast van mensen die je tegenhoudt. En noem al die dingen maar op. Het onvolkomen geloof, de overblijvende zonde. Maar dan zegt de Heer toch ook opnieuw, bekeert u toch. En als je dan moet zeggen, ja maar ik kan me niet bekeren. En ik heb het al zo vaak geprobeerd. En ik word maar steeds onbekeerder. Kom, let dan toch eens opnieuw op diegene die de opdracht geeft. De paasvorst. Het is toch in zijn naam dat er gepredikt wordt. Er wordt toch niet gevraagd om in eigen kracht te komen. En zelf die zonde eronder te brengen. En eerst zelf een mate van berouw voor te brengen. De naam wordt verkondigd. In zijn naam wordt het bevel gegeven. En daarin ligt de toestemming opgesloten. En dan mag je vragen, Heere, wilt u mij vanuit die opstandingskracht trekken? Het kan alleen maar door uw kracht. Het kan alleen maar door uw genade. Maar dan ook met hoop. Want die tot God komt, moet geloven dat hij er is, maar ook een beloner is dergene die hem zoeken. En dat bij hem alles te vinden is wat je ontbreekt. En dat hij dat overvloedig wil geven. En dan ook dat tweede, tot vergeving der zonden. Ja, er zit zoveel in gemeente, we kunnen eigenlijk wel een preek houden over alleen die bekering. Maar ik haast me naar dat vergeving der zonden, dat hoort er nadrukkelijk bij. Als je heel nadrukkelijk of heel eenzijdig de nadruk op de bekering alleen legt en wat er allemaal voor nodig is, dan zou je heel wettisch kunnen worden. En dan zou je kunnen eindigen in de onmogelijkheid. Maar hier wordt nou ook gezegd, die bekering is tot vergeving der zonde. Het is niet alleen de wet, maar het is ook het evangelie. De vergeving der zonde. Want gemeente, wij hebben zonden. We hebben veel zonden. We hebben een berg van zonden. We nemen er al zoveel mee naar deze wereld. Ik zei het pas tijdens de doopdienst. We nemen meer zonden mee in de wereld. Vanuit die aangeboren zonden. Vanuit die oerzonden. De zonde tegen God. We hebben meer zonden in de wereld gebracht dan we ooit in de wereld kunnen doen. Maar die zonden moeten vergeven worden. En dat moet verkondigd worden. Niet in algemene zin. Je kan ook weer heel eenzijdig de nadruk leggen op de vergeving der zonden. Dan hoor je een prediking die heel oppervlakkig is zonder dat er beschreven wordt hoe een mens tot de vergeving der zonden komt. Het bevindelijke leven wordt niet gehoord. Dan wordt het meer een afkondiging aan heel de gemeente en dan leef je onder de bediening van de vergeving der zonden. En zo worden heel veel mensen bedrogen, alsof de zonden al vergeven zijn. En geloof dat nou maar, het staat er toch. Het wordt verkondigd. Het wordt gepredikt. En dat in zijn naam. Dat wil zeggen, dan moet er inderdaad weer teruggekeerd worden naar, waarom moest dat nou, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is? Waarom moest hij nou lijden? Waarom moest hij sterven? Waar was dat allemaal voor nodig? Wel, opdat die zonden vergeven zouden kunnen worden. Dat wil dus zeggen, de zonden moeten gegeven worden aan hem. Vergeving is dat mijn zonden gegeven, vergeven worden aan Christus. En hij draagt mijn zonden weg als het lam van God aan het vloekhout. En ook dat wordt gepredikt in zijn naam. Vergeving der zonden. Daar staat hij achter. Niet alleen de noodzakelijkheid, maar ook de mogelijkheid. En ook de werkelijkheid van die vergeving der zonden. En tot wie komt dan die boodschap? Wat is het adres van die boodschap? Nou, hier staat dan, in vers 47, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Onder alle volken. Dat is dus de wereld. Alle volken van deze aarde, zonder onderscheid, moet worden gepredikt. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven. Maar dat moet beginnen bij Jeruzalem. Zo zegt de Heer Jezus. Beginnende van Jeruzalem. Waarom staat dat er zo? Je zou misschien heel logisch kunnen denken, nou ja goed, die discipelen die waren daar nu eenmaal. Ze zaten daar in dat huis, in Jeruzalem. Maar dan peilen we de diepte niet van de woorden. Jeruzalem wordt hier expliciet genoemd, gemeente, want wat is Jeruzalem voor een stad? Wat was dat in die dagen voor een stad? Wat had de Heer Jezus Christus over die stad gezegd? Vlak voordat hij ging lijden. Toen hij op de Olijfberg stond en de stad zag. Toen brak hij in tranen uit. En je hoort die weeklacht over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Jeruzalem, dat is de bloedstad, waar het bloed van de gezanten heeft gevloeid. Het bloed van de herauten, van de profeten. Jeruzalem, jongens en meisjes, dat is de stad waar de haat tegen de Heer Jezus het felst was. De haat van het Sanhedrin. Jeruzalem, dat is een stad waar de moordenaars van de Heer Jezus wonen. Herodes, Pilatus, Caiaphas, Annas, het Sanhedrin, het volk. Zij hebben geroepen, Jeruzalem heeft geroepen, kruist hem, weg met deze. Jeruzalem, daar is de vijandschap tegen Christus en tegen het evangelie het scherpst geweest. En daar moet de prediking beginnen. Daar moeten deze discipelen naartoe. Daar wordt de eerste Pinksterprediking gehoord. De scherpe prediking zeker. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. En Peter stond er in de betoning van geest en kracht en hij heeft ze gezien, die priesters die daar rondom het kruis hebben gestaan. En die gespot en gehoond en gejoeld hebben. Maar in Jeruzalem, gemeente, daar zijn ook de eerste wonderen gebeurd. Want toen Petrus die krachtige, machtige prediking in de naam van Christus liet horen, toen werden ze getroffen, toen werden ze verslagen in het hart en ze riepen uit, die priesters. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? De kracht van de paasvorst kwam mee in die woorden van Petrus. Nogmaals, dat lag niet aan de vurigheid van Petrus. Maar dat lag in de kracht van de paasvorst. En er kwamen duizenden tot bekering. Een grote schare van priesters en schriftgeleerden kwam tot geloof. De overwinnaar van dood en graf laat hier op die Pinksterdag, we hopen het binnenkort te gedenken volgende week, zijn kracht, zijn majesteit blijken in de prediking van zijn naam. Daar gebeuren wonderen. En vanuit Jeruzalem gaan de apostelen de wereld in, onder alle volken. En ze hebben gepredikt en de Heilige Geest kwam erin mee. Ze werden aangegord met kracht van de hoogte, zo zegt de Heer Jezus. De prediking, de boodschap, die heeft kracht en niet de prediker. Luther, ik noemde zijn naam net al. Hij stond aan de oorsprong van de reformatie. En hij werd vaak geroemd vanwege zijn geesteskracht, vanwege zijn ijver, vanwege nou ja, wat dan ook. Maar Luther die mocht van zichzelf afwijzen. Die zei het op zijn eigen plastische wijze. Ik heb helemaal niks gedaan. Terwijl ik bier zat te drinken met Filippus, heeft God het gedaan. Filippus Melanchthon, zijn vriend. Hij zei, ik heb helemaal niks gedaan. God heeft het gedaan. En zo was het ook met de prediking van de apostelen. Zij deden dat niet, maar dat heeft de Heere zelf gedaan. De bekering en de vergeving der zonden. Maar dan, ik haast mij nog even wat te zeggen over de beschrijving van die predikers. De Heer Jezus die zegt, gij zijt getuigen van deze dingen. Getuigen. Ze moesten die boodschap dus brengen van bekering en vergeving der zonden. Maar nou is het wel een verschil, jongens en meisjes, hoe je een boodschap aflevert. Een postbode, die brengt ook boodschappen rond. Een boodschap, de ene keer brengt hij een rouwkaart, die heel veel verdriet teweeg brengt. Of vertegenwoordigt. En de andere keer brengt hij een trouwkaart rond. Dan weer een geboortekaartje. Allerlei soorten van boodschappen brengt die postbode rond. Maar hij voelt daar zelf niks van. Hij voelt het verdriet niet van die rouwkaart. Hij voelt de blijdschap niet van dat geboortekaartje. Hij brengt wel een boodschap. Een waarachtige boodschap. Maar niet als een getuige. Hij is gewoon een postbode. Nu gaat het erom, gemeente, dat die gezanten van Christus wegen getuigen mogen zijn. Getuigen. De apostelen, de discipelen waren oog- en oorgetuigen die jaren met de Heer Jezus zijn omgegaan. Die zijn woorden hebben gehoord, die zijn wonderen hebben gezien. Die de kracht van zijn genade in hun eigen ziel hebben gevoeld. Christus is aan hun ziel geopenbaard en verklaard. Ze gaan daarvan getuigen. Wij kunnen niet zwijgen van de dingen die wij gezien en gehoord hebben, zegt Peter straks in het Sanhedrin. Gij zult mijn getuigen zijn. En een getuigengemeente, die brengt de boodschap die door hem heen gegaan is. Voor zover hij daar zelf zicht op heeft. Paulus die kan dat zeggen. Dat hij in Efeze 3 jaren nacht en dag niet opgehouden heeft om met tranen, zo zegt hij, te vermanen. Zoals we dat ook tegenkomen in 2 Korinthe 5. De schrik des Heren die beweegt hem om de mensen tot het geloof te drijven. De liefde van Christus die dringt hem. Dat is van hem af te lezen geweest. Door middel van de tranen, door middel van de kracht waarmee hij die boodschap mocht brengen, de getuigen van Christus. Gij zult mijn getuigen zijn en de Heer Jezus heeft Petrus misschien wel aangekeken en gezegd, Petrus, jij bent zo'n getuige. Wie kan er nou meer van de grootheid van Gods genade getuigen dan jij? Daarom zei de Heer Jezus het ook eerder tegen hem, als gij eens bekeerd zult zijn van die erge zonde, bedoelde de Heer Jezus, bekeerd van die verloochening, en je de genade van God hebt mogen ontvangen, Getuig dan daarvan. Versterk uw broeders. Getuig van de grote genade van God voor de grootste der zondaren. Dat gemeente komt ook naar diegenen die de naam van Christus beleden hebben. Die worden als getuigen uitgezonden. Je hoeft niet allemaal een heraut voor te zijn. Je wordt niet allemaal geroepen om te prediken. Maar ieder die de naam van Jezus Christus beleden heeft tot zaligheid. Iedereen die beleden heeft ook aan de tafel dat hij de dood des Heren gedenkt, dat het leven buiten hem ligt. Ieder die getuigt van de genade van God in Christus, die moet ook inderdaad daar iets van uitstralen. Gij zijt getuigen. Dat was ook een aspect van de nabetrachting. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn zak ontbonden en mij weer omgord met vreugde. Opdat mijn eer niet zwijgen, zo klinkt uw roem naar boven. Ieder die iets van de genade van de Heer Jezus Christus heeft mogen leren kennen en beleiden, die wordt hier als een getuige uitgezonden. Als moeder voor je kinderen. Als vader, als grootvader bij je kleinkinderen. Als collega, als buurman. In het midden van de gemeente, voor de jongeren. Komt, hoort wat God mij deed ondervinden. En dan niet alleen met woorden natuurlijk, maar is het nou ook te zien aan ons leven. Als je nou pretendeert genade te kennen. Is het nou te zien aan ons leven, gemeente, dat wij met Jezus geweest zijn? We kunnen natuurlijk urenlang een boom opzetten over hoe God een mens bekeert. En allemaal waarheden zeggen. En dat klinkt allemaal prachtig en het kan nog waar zijn ook. Maar kan de gemeente, kan een jongere, kan een oudere nou aan ons zien? Is dat nou te zien aan de ootmoedigheid waarmee we bekleed zijn? Aan de nederigheid van het hart die we van Christus hebben geleerd. Is het te zien en te horen aan de woorden die met zout besprengd worden? Is het te horen aan de gunning waarmee we mensen tegemoet treden? Daar loopt het toch over? Gij zijt getuigen van deze dingen. Dat wil zeggen dat het beeld van Christus in ons gezien moet worden. O, zo maak ons uw beeld gelijk. En als onze mond op slot zit. Of als een olifant door de geestelijke porseleinkast lopen en al dat kleine leven maar zo makkelijk vertrappen. Dan zegt de Heer ook in dat opzicht: bekeert u. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wees nou een getuige van Christus. Ja, in de ernst. Wij bewegen u tot het geloof. Ja, in alle scherpte. U moet u bekeren. Maar wel vanuit de liefde. Vanuit de gunning. Kom, ga toch met ons. Zou je er nou geen zin in hebben, jongen of meisje, om deze koning te dienen? Om hem te volgen. Hij is het zo waard dat je hem dient. Je hebt alles erbij te winnen. Je hebt niks te verliezen, want je bent alles al kwijt. En als het nou voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Je hoort aan David, een van de grootste zondaren uit de schrift. Die mag het zeggen. Dan mag de zonder moed scheppen uit mijn behoudenis. De gunning van die koning. Die zo vleeselijk was en verkocht onder de zonde. Maar die de genade van God mocht leren kennen. Mag dat nou van u, die genade mag kennen en dat beleden hebt uitgaan? Nee, dat kun je niet vanuit jezelf. En ik stip het alleen maar aan, maar dat kan alleen maar door de kracht van de geest. De kracht uit de hoogte. En we hopen dan met de Pinksterdag wat verder dan over na te denken. Blijft gij hier in de stad Jeruzalem totdat gij met kracht zult aangedaan zijn uit de hoogte. De belofte die er bleef liggen. Daar mag je dan van verwachten. Dat je jezelf moet verfoeien. Vanwege het gebrek aan getuigen zijn. Vanwege dat karakter. Vanwege die woorden. Vanwege wat het dan ook is. Waarmee je mensen soms zo in de weg kunt staan. Verwacht het nou toch van de Geest. De belofte van de kracht uit de hoogte. En verwacht het van de kracht van het woord. Van de kracht van die naam. Waardoor volken zullen komen en zich zullen nederbuigen voor deze koning. Dan gun je die koning toch ook zijn volk. Dan ga je mensen mee tegenhouden en wegsturen. Maar dan ga je ze lokken en nodigen, want de koning die moet een volk hebben. Je gunt de koning een volk, want in de veelheid der onderdanen ligt tot des konings heerlijkheid. En dat straal je dan ook uit. Dat is dan ook je gebed. Dat is dan ook je uitzien dat die heidenen door Gods handen voortgebracht worden uit alle landen en tot hem zullen komen. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, zou u die kracht uit de hoogte willen geven, opdat de prediking die kracht mag ontvangen die het nodig heeft om onze harten te bereiken. Zonder die kracht, Heere, dan gaat het langs ons heen en dan moet het nog eenmaal tegen ons getuigen. Wilt u met ons zijn het verdere van deze avond? Breng ons veilig thuis. Wees met ons ook als we in een stille woning terugkomen of daar nu zijn, of in het verzorgingshuis of verpleeghuis of waar wij ons ook bevinden. Wat kan er ook in dat opzicht een nood zijn, een ellende, een eenzaamheid. Maar wilt u die kracht van uw genade doen gevoelen? Wees met ons het verdere van deze week. Help ons in alle dingen. Bewaar voor ongelukken, voor een onverzoende dood. Wilt u ons in alles nabij zijn, op school, op het werk, thuis, waar wij ons ook bevinden. En breng ons, Heer, op uw tijd ook weer samen. Zie op ons een gunst van boven, Heer, en wees ons genadig. Vergeef al het zondige, alles wat er niet was naar de reinheid van uw heiligdom. We willen het uwe met uw zegen en genade bekronen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 14e vers, zingen wij tot slot. Eerlang gedenkt hieraan, het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. Het 14e van 22. Met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.